Laten wij met elkaar bidden. Heere God, trouwe en barmhartige Vader in de hemel. Uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Dat zongen we net met elkaar. En dat zongen wij voor u. Omdat wij u hebben leren kennen als die God van trouw. De God die door de geslachten heen werkt. De God die hier in dit gebouw, in het midden van zijn gemeente, iedere keer weer is. Heer, u bent een goede God en daarom past het ons om u te loven en te prijzen. Ook in ons gebed, aan het begin van deze dienst. Heer, u bent groot. U bent heilig. U bent rechtvaardig. Heer, wilt u uzelf ook zo laten zien? Vanavond ook in deze dienst. Als we zo meteen de Bijbel open doen. En horen naar die geschiedenis van die bekering van Paulus. Heer, toon ons dan daardoor wie u ook wil zijn in ons leven. En in het leven van die mensen die wij op ons hart met ons meedragen. Heer, wilt u daarvoor alles wat in de weg staat, wegdoen uit ons midden? En dan willen we in de eerste plaats onze zonde aan u belijden. Want als er iets is wat in de weg staat tussen u en ons, iets wat een belemmering vormt om u te ontmoeten en uw stem te verstaan, dan is dat het wel. Dat wat niet goed was in onze woorden, onze daden en onze gedachten. Lieve Vader, wilt u dat vergeven? Want wij zelf kunnen dat niet ongedaan maken. Maar wij pleiten bij u op het offer van uw Zoon Jezus Christus. Maak ons rein door zijn bloed. Heer, red ons door het geloof alleen. Heer, wilt u ook al dat andere, alle drukte en onrust, vragen en vermoeidheid, alles wat in de weg staat, wilt u dat wegdoen uit ons midden. Maak ruim baan door uw Heilige Geest naar ons hart, zodat dat evangelie van u opnieuw vruchtbare grond daar mag vinden. Heer, wilt u een zegen geven over alles in deze dienst. Het spelen op het orgel, het luisteren en het spreken, het zingen en het bidden, het geven van onze gaven, Heer, laat het zijn, tot eer van u. Heer, dat is ons gebed en dat bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen. Handelingen 9, de versen 1 tot en met 19. Dus Handelingen 9, vers 1 tot en met 19. Handelingen 9, vers 1 tot en met 19. Een bekende geschiedenis, bekering van Saulus. Geschiedenis die u waarschijnlijk meerdere malen gehoord heeft. En ik heb er zelf ook meerdere keren over gepreekt. En toch, iedere keer als je het leest, dan zit er weer wat nieuws in. Want er gebeurt heel veel in die geschiedenis. Voor mij was de aanleiding om er nog eens een keer over te gaan preken, dat wat ik eigenlijk wel merkte in mijn gemeente in Nieuw-Loosdrecht. Dat op kringen en op catechisatie, dat dan vaak gaat over die brieven van Paulus. En die woorden die Paulus schrijft, die zijn vaak best scherp en die strijken je ook wel tegen de haren in. En dan wordt er nog wel eens gezegd, ja, maar ja, Paulus, dat was ook zo'n fariseer. Die was een beetje radicaal en zijn woorden moet je dan vooral ook een beetje in zijn tijd zien en met een korreltje zout nemen. Nou ja, Paulus is niet zomaar iemand en zijn brieven zijn niet zomaar in de Bijbel opgenomen. Het is het woord van God. En God heeft juist die brieven, want niet alle brieven van Paulus zijn opgenomen in de Bijbel, juist die brieven heeft God uitgekozen om ook ons nu nog in 2017 te bouwen. Nou, waarom schrijft Paulus nou zo streng en zo scherp vaak in zijn brieven? Dat komt door die ontmoeting. Hier op de weg, dan krijgt hij ook een roeping, die wordt hem duidelijk. Hij moet namelijk een instrument of een vat worden voor God. We lezen Handelingen 9, vers 1 tot en met 19. En dan horen we dus woorden van God. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe. En vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagoge. Opdat, als hij er enige zou vinden die van de weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei: Wie bent u, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. Ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias. En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. De Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weerziende zou worden. Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om alle gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weerziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen. En onmiddellijk werd hij weerziende. En hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. Tot zover de lezing uit Gods woord. Tekst voor de verkondiging, dat zijn die woorden waarmee vers 15 begint. Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen. We gaan met elkaar zingen. Psalm 6, de versen 1, 3 en 9. En als je die psalm nou zingt, juist ook vanuit het oogpunt, de visie van Saulus, dan proef je daar eigenlijk misschien wel iets in van hoe hij die dagen daar blind heeft doorgebracht. Aan de ene kant verteerd door schuldbesef om wat hij heeft gedaan. En ergens ook opklimmend naar God. God die genadig is. Nou, datzelfde, dat zingen wij met elkaar in Psalm 6. Vandaar die psalm als voorbereiding op de verkondiging. Laten wij zingen Psalm 6, vers 1, 3 en 9. Na de verkondiging zingen we met elkaar uit de bundel op toonhoogte. Lied 247, Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. En dan zingen we de drie coupletten. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Schep God een nieuwe geest in mij en wees gij de zon van mijn bestaan. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus. De verandering. Ik begon er de dienst eigenlijk ook al wel mee. Met dat tv-programma. In de verandering volgt Mirjam Bouwman christenen die op een latere leeftijd tot geloof zijn gekomen. En als je dan een paar van die afleveringen bekijkt, dan zie je dat de verhalen heel erg kunnen verschillen. Maar dat er ook één ding is wat altijd weer overeenkomt. Namelijk dat al die mensen die daar geïnterviewd worden, die hebben iets bijzonders meegemaakt. Ze komen zelf uitgebreid aan het woord. Maar ook hun vrienden en hun familie die worden ondervraagd. En zo krijg je als kijker een helder beeld van de gebeurtenissen die geleid hebben tot die wonderlijke ommekeer van in het leven van die ene persoon. De verhalen die verteld worden zijn vaak best rauw en pijnlijk. En soms is er nog altijd de nodige twijfel bij die persoon die is gaan geloven. Maar die bekering die laat zien dat er ook voor ons altijd nog hoop is dat mensen kunnen veranderen. Dat mensen kunnen veranderen omdat ze plotseling stil worden gezet door God. Nou ja, als er iemand is die als gast het nieuwe seizoen als het ware zou mogen openen, dan is dat Saulus. Want Saulus heeft ook wat wonderlijks meegemaakt. En hij is sinds dat ene moment op de weg naar Damascus een heel ander mens geworden. Want Saulus is dan misschien wel de geschiedenis ingegaan als Paulus, de apostel van de heidenen. Maar toen Paulus nog Saulus heette, toen was hij juist een vijand van Christus. Saulus was eigenlijk de verpersoonlijking van de Joodse inquisitie. De bloedhond van de hoge priester, voor wie geen gelovige veilig was. En die er zijn levenswerk van had gemaakt om al die christenen achter de tralies te krijgen. Want één ding was voor Saulus heel erg zeker. Namelijk dit. Alles wat met die Jezus van Nazareth te maken heeft, dat is godslastering. Godslastering aan het adres van de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. De eerste keer dat wij Saulus tegenkomen in de Bijbel, dat is bij de executie van de diaken Stefanus. Hij is op dat moment, zo lijkt het, de jongste bediende van het Sanhedrin. En het is zijn taak om op de dure mantels van de Joodse raad te passen als die Stefanus stenigen. Stefanus had hen immers publiekelijk ter verantwoording geroepen voor hun ongeloof. Hij had hen de schrift nog eens uitgelegd en hen verweten dat ze Jezus niet als die beloofde Messias accepteerden. En dat kunnen zij als Joodse leiders natuurlijk niet zomaar over hun kant laten gaan. Saulus staat erbij. Houdt de mantels bij zich. En daarmee keurt hij het niet alleen goed. Nee, Saulus gaat nog een stapje verder dan die mannen die daar die diaken staan te stenigen. Hij gaat verder. Hij probeert iedere herinnering aan de naam van de Zoon van God van de aardbodem uit te wissen. Door iedereen die de naam van Gods Zoon aanroept, voor het gerecht te slepen, vast te zetten. Het is door deze Saulus dat de apostelen onder moeten duiken. Het is door deze fariseer dat de gemeente, de stad Jeruzalem moet ontvluchten en overal heen gaat. En als die Saulus merkt dat er christenen zijn die dreigen te ontkomen, dan gaat hij naar de hoge priester en dan vraagt hij om een brief. Een brief zodat hij zijn werk wat hij in Jeruzalem is begonnen voort kan zetten in de stad Damascus. Ja, je vraagt je af, waar de Romeinen zijn in dit verhaal. Die hielden toch van vrede en waren niet zo gesteld op onrust. Laten die dat dan zomaar gebeuren? Maar u moet weten dat de Romeinen sinds Pontius Pilatus eigenlijk hun vingers niet meer wilden branden aan dat soort godsdienstige zaken. Het is al een paar keer tot een oproer gekomen in Jeruzalem, omdat ze die Joodse wetten gewoon niet begrijpen. En dan iets onhandigs doen en dan loopt de hele stad weer te hoop. En daarom laten ze het maar over aan dat Sanhedrin. Zij moeten de Joodse wetten dan maar handhaven. En ze krijgen de vrije hand, zolang het maar niet botst met de belangen van Rome. En zo gaat ook Saulus op weg naar Damascus als de gevolmachtigde van de hoge priester. En kan hij daar orde op zaken stellen in de synagoge, door iedereen weg te voeren die Jezus Christus beleidt als zijn of haar Heer. Zover komt het niet. We kennen het verhaal. Want vlak voordat Saulus die stad bereikt, klinkt er een stem uit de hemel. Valt er een licht op hem neer. En dan klinken die woorden, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hoewel Saulus nog wel vraagt met wie hij eigenlijk van doen heeft, weet hij eigenlijk direct dat het hier om Jezus gaat. Dat het Jezus Christus is die hier aan hem is verschenen. Hij werpt zich ter aarde en vreest het ergste, want ja, nu dringt het allemaal tot hem door. Wat hij de afgelopen periode heeft gedaan. Hij heeft zich tegen God verzet en tegen zijn gezalfde. Hij heeft gestreden voor het kwade. Het is niet voor niets dat hij wordt aangesproken met de naam van de eerste Joodse koning. Waarschijnlijk had zijn moeder hem die naam gegeven, maar in dit licht is het wel heel opvallend. Want die Saul uit het Oude Testament, die werd verworpen vanwege zijn verregaande goddeloosheid. In die Saul was een boze geest gevaren en die bestreed ook de gezalfde van God, David. En nu vreest Saulus hetzelfde te overkomen. Maar tot zijn grote verbazing wordt hij niet gestraft, niet weggevaagd, maar krijgt hij een opdracht. De opdracht om naar Damascus te gaan. Daar zal hem gezegd worden wat de Heer verder met hem van plan is. En alleen dat al, dat is voor Saulus genade. Maar als Saulus opstaat, dan merkt hij dat hij niets meer ziet. Hij is blind. Hij moet bij de hand genomen worden door zijn metgezellen om de weg te kunnen vinden. En ook dat is weer niet toevallig, maar dat is tekenend voor de staat waarin deze trotse fariseeën zich bevindt. Hij mag dan wel een brief op zak hebben van de hoge priester en aan de voeten hebben gezeten van die grote wetsgeleerde Gamaliel. Maar nu weet hij het niet meer. Hij ziet het niet meer scherp en niet meer helder. Hij is de weg kwijt. Alles wat eerst zo helder en duidelijk was, dat is nu diepe duisternis voor hem geworden. Duisternis waarop hij op de tast zijn weg moet vinden. Saulus heeft hulp nodig. Iemand die hem bij de hand neemt en zijn gids wil zijn. Want hij moet helemaal overnieuw beginnen. Alles waar hij zich vroeger op voor heeft laten staan, alles wat hij zo zeker wist en alles wat hij de andere mensen oplegde, dat is allemaal niets waard gebleken. Gemeente, op die gids hoeft Saulus niet lang te wachten. Want die gids dient zich aan in de eerste plaats in die man met de naam Ananias. En het lijkt wel alsof Lucas deze ooggetuige van die bekering opvoert om dat verhaal van Saulus nog eens vanuit een ander oogpunt te bekijken. Precies zoals dat eigenlijk gebeurt bij dat tv-programma De Verandering. Waar ook vrienden en familie worden gevraagd hoe zij dat hebben ervaren en wat zij hebben gezien. Nou, Lucas voert ook Ananias op. En dat Ananias in het verhaal voorkomt is eigenlijk ook wonderlijk. Want Ananias is zo'n Jood die christen is geworden. Iemand die weinig goeds heeft te verwachten van Saulus. En hoewel Joden en christenen toentertijd nog samenkwamen in de synagogen en met elkaar spraken over de schriften en daar soms ook stevig over konden discussiëren, is Saulus gekomen juist om daar een einde aan te maken. Maar als God in een visioen aan die Ananias verschijnt en openbaart wat voor plannen hij heeft met Saulus, dan gaat Ananias om die Saulus op te zoeken. En niet alleen geneest hij hem van zijn blindheid, hij legt hem ook de handen op. En als er in het Nieuwe Testament staat dat iemand de handen opgelegd krijgt, dan kan dat eigenlijk maar één ding betekenen. Namelijk dat hij de Heilige Geest krijgt. Die Heilige Geest, dat wordt de gids van Saulus. Want God heeft een bijzonder plan met Saulus. Saulus is, zo staat het er dan, het instrument dat God wil gebruiken om het evangelie ook aan de heidenen bekend te maken. Saulus zal zelfs voor koningen en keizers komen te staan, om van de Zoon van God te getuigen. En ook al weet Saulus dat dit lijden en gevangenschap voor hem zal betekenen, ja zelfs de dood, God heeft hem dat inmiddels al geopenbaard, ondanks dat neemt hij toch deze roeping gewillig op zich. Uit dankbaarheid voor God en voor zijn genade. Gemeente, je ziet wel vaker dat juist mensen die God als een soort sleutel wil gebruiken, dat die op een hele bijzondere manier worden stilgezet. Ik noem maar even een paar namen die bij mij op mijn studeerkamer zo te binnen schoten. Augustinus bijvoorbeeld, die kerkvader, dat was een losbandige man. Totdat hij een stem hoorde die hem aanspoorde om de Bijbel te gaan lezen. En die Maarten Luther, waar het deze week zoveel over ging, dat was een worstelende monnik. Totdat hij colleges over de brieven van Paulus ging geven. Misschien nog wat dichter bij huis. Abraham Kuyper was een vrijzinnige dominee, totdat hij in conflict kwam met zijn gemeente en een aantal vrouwen hem ertoe aanspoorden om de Bijbel te gaan lezen. Toen werd het Abraham de Geweldige. God kiest op bepaalde kruispunten in de tijd soms nogal wonderlijke personen uit, om een volgende stap te kunnen zetten in zijn plan met de kerk en met de wereld. En ja, een bekeringsverhaal zoals van deze mensen is eerder uitzondering dan regel. Laat er geen misverstand over bestaan dat bekering in 9 van de 10 gevallen meer een proces van jaren is dan een plotselinge ommekeer. En ook als je kijkt naar die levens van Augustinus, Luther en Kuyper, ja, zelfs als je kijkt naar het leven van Saulus, dan zie je dat er eigenlijk al heel veel vooraf is gegaan. Vooraf gegaan aan dat ene moment, als je überhaupt al van een moment met een datum en een tijd kunt spreken. Maar misschien kiest God wel juist dit soort types, als Saulus en Augustinus en Luther uit. Roept hij juist dit soort mensen met zo'n geschiedenis? Omdat ze beter weten dan wie dan ook wat het is om te mogen leven uit genade. Gemeente, het woord wat hier in de Bijbel gebruikt wordt voor dat plan wat God heeft met Saulus, dan staat er in onze vertaling instrument. Misschien kun je het Griekse woord uit de grondtekst nog wel beter vertalen met vat of met kruik. Wat eigenlijk de eerste betekenis van dat woord is in het woordenboek. Ja, dat leest misschien wat minder makkelijk weg. Is een beetje een vreemde uitdrukking in het Nederlands. Maar doet wel recht aan wat Gods plan is. En waarom die Saulus dan ook zulke strenge, scherpe brieven zal schrijven. Laat het me uitleggen. Een kruik of een vat gebruikte men in die dagen vooral om zaken als meel en olie in te bewaren. Het was niet alleen de voorraadpot in de keuken in de tijd dat er nog geen koelkasten waren. Het was ook de container aan boord van een schip, waarbij die olie of dat meel door het hele Romeinse Rijk getransporteerd werd. Er zijn zelfs van die amforen op de bodem van de Middellandse Zee gevonden, En die waren dichtgebleven. En na al die eeuwen daar op de bodem van de zee was de inhoud nog eigenlijk hetzelfde als dat er door de handelaar aan het begin was ingedaan. Wat God zegt in Handelingen 9 is dat Saulus geroepen is door hem om zo'n kruik, om zo'n amfoor te zijn. Om het evangelie van Gods vrije genade in Jezus Christus uit te dragen tot aan de uiterste einde van de aarde. En om dat evangelie te bewaren tegen alle invloeden van buiten die de boodschap van Jezus Christus kunnen bedreigen. Je kunt dus zeggen dat het werk van deze apostel tweeledig is. Hij is én missionaris én iemand die die jonge gemeente bij Gods woord bewaart. Vandaar dat er ook zoveel brieven van Paulus zijn opgenomen in de Bijbel. Veel meer nog dan van al die andere apostelen die er merkwaardig genoeg wel vanaf het allereerste begin bij waren. Petrus en Johannes hebben ook geschreven en ook daarvan zijn brieven in de Bijbel opgenomen. Maar niet zoveel als van Saulus. Het is Saulus die op allerlei manieren een hele praktische doorvertaling geeft van het evangelie van Jezus Christus naar de praktijk van alle dag. Of het nu gaat over alle details rondom de viering van het heilig avondmaal, of de positie van mannen en vrouwen in de gemeente en in het huwelijk. Saulus heeft over eigenlijk alles wel wat geschreven. En ja, laten we daar eerlijk over zijn. Als we zo'n brief lezen, dan strijkt Saulus, Paulus, ons als moderne mensen wel eens tegen de haren in. Maar dat was eigenlijk in zijn tijd niet heel veel anders. Zijn boodschap viel toen ook echt niet altijd in goede aarde. En het ging ook toen al tegen de heersende tijdsgeest in. Zelfs de apostel Petrus, die verzucht op een gegeven moment in zijn brief, die brief die in de Bijbel is opgenomen, dat hij Saulus niet altijd kan volgen. En het is ook een keer tot een enorme confrontatie tussen die twee gekomen. Juist omdat Petrus concessies deed aan dat evangelie van Gods vrije genade door het geloof alleen. Blijkbaar is het niet Petrus, maar Saulus. Saulus die met zijn radicaliteit en scherpe woorden ervoor zorgt dat het tot een doorbraak komt in de gemeente. Een doorbraak in het koninkrijk van God. Een doorbraak naar heidenen, ook ons heidenen. En dat die gemeenten die in het begin eigenlijk maar heel klein en kwetsbaar zijn, en waar allerlei gelukzoekers op afkwamen, dat die ondanks alles toch bewaard bleven bij dat evangelie. Bij dat woord van God. En in dat licht moet je dus ook die brieven zien die Paulus heeft geschreven. Die moet je niet wegzetten als woorden van een iets te fanatieke farizeer die een nieuwe roeping heeft gekregen binnen het christendom. En die moet je niet helemaal wegverklaren door te zeggen, nou ja, dat was die tijd, zo schreef men toen en dacht men toen. Nee, zo schreef en dacht men toen niet. Kijk, wat wel belangrijk is dat je de woorden van Paulus in zijn context leest. Dat je niet een los vers pakt, maar dat je kijkt naar welke gemeente Paulus zo'n brief heeft geschreven en wat er nog meer behandeld wordt in zo'n brief. Dan valt het allemaal op zijn plaats en dan snap je waarom Saulus dit schrijft. Namelijk omdat daar blijkbaar een aanval is van de boze. Dat daar het evangelie van Gods vrije genade bedreigd wordt. En dat hij dan radicaal en duidelijk strepen trekt. En om keuzes vraagt. Want het volgen van God vraagt om keuzes. En dat is bekering. Dagelijkse bekering. Saulus is dus als zo'n vat, zo'n amfoor om het evangelie zuiver te houden. Want aan die boodschap van Gods vrije genade mogen geen concessies worden gedaan. En over de verwondering over de liefde van God in zijn Zoon, dat mag niet door allerlei menselijke wetten en regels worden bedorven. Kijk, sinds de tijd van Saulus is er heel veel veranderd. De taal, de mensen, de bedreigingen voor de kerk. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. En dat is dat evangelie. En de God van dat evangelie. De God van Saulus. Die mensen stilzet en bevrijdt van wat hen zo vasthoudt in deze wereld. Gemeente, ik kan u oproepen om los te komen van deze wereld. Om uw hart te geven aan de Heer. Om u te bekeren. Dat kan en dat moet. Maar voor vanavond wilde ik iets anders onderstrepen. Namelijk dat wij ook een andere roeping hebben. Wij zijn geroepen om ook zo'n vat te zijn. Als Saulus. Zo'n kruik. Om dat te worden. Te blijven. God wil ook u vervullen. Als was het met olie of met meel. God wil u vervullen met zijn blijdschap. De blijdschap en de verwondering over het evangelie. God wil u ook helemaal volmaken. Met zijn woord en met zijn Heilige Geest. Opdat u op de plek waar hij u gesteld heeft, dat u ook zo'n kruik mag zijn. In uw gezin, onder je vrienden. Op welke plaats God je maar ook gesteld heeft. Dat u daar het evangelie bewaart. In zijn zuiverste vorm. En het doorgeeft. Bent u zo'n vat? Wilt u dat worden? Wilt u dat blijven? Vraag er dan om aan God. Zoals ook Saulus dat heeft gedaan. Er staat dat hij 3 dagen niet at en dronk. Dat betekent dat hij gebeden heeft. En dat gebed werd beantwoord. Als u een vat wil zijn en blijven, vraag God dan om hulp. Iedere keer weer. En verdiep u in zijn woord, de Bijbel. Want dit is onze roeping. Niets meer en niets minder als gemeente van Christus. Om ons te laten vervullen met het evangelie van hem. En dat evangelie rein en zuiver bewaren. En het niet te laten bederven door zonde, drukte of de heersende tijdsgeest. Maar ons te laten vullen met de zijne, zijn geest. Gemeente, ik wil afsluiten met woorden van Paulus. Of beter kan ik zeggen, woorden van God. Juist over die geest. Juist over dat evangelie waar wij ons mee mogen laten vullen. Hij schrijft, want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer. En ook niet voor mij zijn gevangenen. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie. Overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus. Die de dood er niet gedaan heeft. En het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Waarvoor ik aangesteld ben. Als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Amen. Laten wij met elkaar danken. Goede God, wij komen tot u in gebed om u te danken. Te danken voor wie u bent. U bent de God die niet lijdzaam toekijkt vanuit de hemel. Maar u bent de God die ingrijpt in de geschiedenis, in de wereld, in levens van mensen. Heer, u bent de God die mensen stilzet, aangrijpt om hen tot u te trekken. Heer, en wat is het dan mooi en bemoedigend om daar iets van te lezen in de Bijbel. Over hoe u zelfs uw grootste tegenstanders kunt veranderen in de vurigste pleitbezorgers. Heer, zo bent u bezig geweest in de geschiedenis. Deze week hebben we nog stilgestaan bij de reformatie en hoe u toen ingreep. Door Maarten Luther, door Johannes Calvijn, door al die mensen die om hen heen stonden. Hoe u de kerk tot staan bracht en terugbracht tot het ware evangelie. En Heer, zo bent u ook in onze levens bezig geweest. En nog altijd bezig. U hebt ook ons aangegrepen. Geraakt met uw woord. U heeft ons misschien ook wel stilgezet. Heer, en ondanks dat dat soms pijn kan doen en heel erg confronterend kan zijn, willen we u er toch voor danken, want dat is onze redding. Dat wat u doet in onze levens. Hoe u ons vasthoudt. Ook al dwalen wij af. Heer, vergeef het ons als we ons daar vaak helemaal niet zo bewust van zijn. Vergeef het ons als we ons er soms tegen verzetten, tegen die dingen die u doet in ons leven en de plannen die u met ons heeft. Grijp ons dan maar aan en zet ons dan maar vast, zodat u wil geschieden. Want uw wil, die is altijd de beste. Heer, wij willen u ook bidden voor die mensen, die vader, die moeder, die zoon of die dochter, die vriend of vriendin, waarbij we ergens ook wel denken als we zo'n bekeringsverhaal lezen. Heer, van die geliefden die zijn afgedwaald, die zich misschien zelfs wel heel hard verzetten tegen de kerk en tegen u. Heer, wilt u ook hen stilzetten? Hun verzet breken en winnen door uw liefde? En wilt u ook ons daarvoor gebruiken? Want wij mogen zo'n vat zijn. Zo'n vat vol van uw evangelie. En geef dan ook dat ook deze dienst van vanavond weer zo'n moment was dat we gevuld werden met uw woord. En met uw Heilige Geest. Geef ons de wijsheid om dat evangelie te bewaren en het ook in de komende week niet te laten ondersneeuwen. Doe van alles en nog wat. De drukte, werk, school, de dingen van de wereld. Heer, geef dat wij een instrument van u mogen zijn. Het plan dat u heeft met onze wereld, met ons dorp, met ons gezin. Heer, wilt u zo ook bij de kerkenraad zijn, die leiding mag geven aan deze gemeente? Wilt u hen inspireren met uw Heilige Geest? Wilt u bij de predikant zijn? Wilt u bij alle anderen zijn die een bijzondere taak mogen verrichten? Heer, we bidden u voor onze kerk in Nederland, de protestantse kerk. Vaak zo verdeeld en Soms is het evangelie wat daar klinkt ook zo slap en zo lauw. Heer, laat uw kerk weer oplaaien als een vuur. Laat dat ook de vrucht mogen zijn van 500 jaar reformatie. Heer, wilt u bij Israël zijn? Bij dat volk van Saulus en van Paulus en van al die apostelen. Het volk van de Bijbel. Uw volk. Wilt u hen bewaren daar in het Midden-Oosten, waar altijd zoveel oorlog en geweld is? En Heer, wilt u ook hen die uw zoon nog niet als de Messias belijden, de ogen openen, zoals u dat bij Saulus hebt gedaan? Heer, we bidden u voor onze regering. We danken u dat we een nieuwe regering hebben gekregen. En dat er weer allerlei plannen worden gemaakt. Maar wilt u ook hen leiden met uw wijsheid en met uw Heilige Geest. Zodat ze het goede zoeken en het goede vinden. Voor ons en voor onze samenleving. Heere God, ga zo ook met ons mee als we hier vandaan gaan. Naar huis en er een week wacht. Laat ons tot een zegen zijn en doe dat door heel dicht bij ons te blijven. Lieve Vader, dat is ons gebed en dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven. Ik zie hier op de weekbrief staan de eerste collecte voor het jeugdwerk, de tweede voor de kerkrentmeesters en de derde voor het onderhoudsfonds van het Baken. En bij de uitgang zijn de zendingsbussen voor de GZB. De Heere zegen u en uw gaven. En nadat wij onze gaven gegeven hebben, we zingen met elkaar Psalm 36, de versen 2 en 3. Dus Psalm 36, vers 2 en 3. God, onze Heer, is een God die mensen stilzet, die ingrijpt in mensenlevens. En dat wil Hij ook in ons leven doen en in dat leven van de ons. Daarom mogen wij van hierheen gaan als gezegende mens. Verhef dan uw harten omhoog tot God die in de hemel is en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.